Prijs hier, altijd geweldig om over zendelingen te horen en wat zo in de wereld gebeurt. Anders zitten we zo in ons Nederland en dan denken we dit is alles, maar er gebeurt enorm veel in de wereld en bijzondere dingen. Ook mooi om dat te horen van Bijbelvertalingen, dat maakt me altijd super enthousiast. We hadden in de afgelopen donderdag hadden we het over Openbaring. En daar staat natuurlijk meteen aan het begin al van gezegend hij die voorleest uit dit boek. En dus daarom lees ik zo graag voor uit de Bijbel. En dan ben ik gezegend. Maar dan als je doorleest en gezegend zij die luisteren. Hè? Dus daarom is het ook altijd goed de Bijbel te naar de Bijbel te horen. En ouders, lees de Bijbel voor aan je kinderen. Word jij gezegend en de kinderen gezegend. Fantastisch, toch? Prijs de Heer. De eerste christenen, die noemden, die zagen de gemeente van Jezus Christus, die zagen de kerk als moeder, als ark en als bruid. Ik vond, bruid en ark is wel bekend, maar ook als moeder. Als moeder, omdat de gemeente, de kerk had die verzorgende aspect. En ze bracht ook kinderen voort. Zo was de gemeente ook zag men de gemeente als moeder. Maar men zag ook de gemeente natuurlijk als ark. Dat is het reddende aspect. Van de ark van Noach, die redde de 8 mensen. En als je buiten de ark was, was je verloren. Maar in de ark ben je gered. En dat is ook een symbool van de gemeente van Jezus Christus. Maar de gemeente is ook, werd ook gezien en is ook de maagdelijke bruid. Die staat voor puurheid, voor reinheid, voor heiligheid. En ze is toegewijd alleen aan Jezus Christus. En wij als gemeente, we zijn de bruid van Jezus Christus. Dat betekent dat Jezus onze bruidegom is en dat wij toegewijd zijn aan hem. Nou, Jacobus spreekt de gemeente in zijn brief best wel streng aan. En best wel wat puntjes waar hij zich zorgen maakt over de gemeente. En hij roept de gemeente op om heilig te zijn, heilig te leven. En zoals Petrus ook zegt, jullie zijn heilig, maar leef heilig. En dat is ook de oproep aan de gemeente van Jezus Christus. Ik wil met jullie lezen Jacobus 4 vers 1. Gewoon een aantal versen. En er komt wat terug van vorige week. Jacobus 4 vers 1. Waar komt al die strijd? Waar komt al die strijd? Waar komen al die conflicten bij u toch uit voort? Waar komt dat vandaan? Waar komt dat uit voort? Is het niet de hartstochten die strijd leveren in uw binnenste? U verlangt naar iets, maar krijgt het niet. U bent jaloers en moordlustig, maar bereikt uw doel niet. U bekvecht en twist met elkaar. U krijgt niets omdat u niet bidt. En als u bidt, ontvangt u niets omdat u verkeerd bidt. U wilt alleen uw eigen hartstochten bevredigen. Trouwelozen, beseft u dan niet dat vriendschap met de wereld vijandschap jegens God betekent. Wie bevriend wil zijn met de wereld, maakt zich tot vijand van God. We gaan de komende tijd ons focussen op gebed, op bidden. Dat gaan we in de jeugd doen, aanstaande vrijdag jeugd. Gaat het ook over gebed, leuk, supergoed. Ik mag komen bij de jeugd, vind ik altijd leuk, voel ik me jong, eventjes. Gebed is zo ontzettend belangrijk en we willen ons de komende maanden, we hebben het afgelopen jaar heel veel over wat geloven wij, hou vast aan het geloof en dat staat nog steeds natuurlijk, maar we willen ons de komende tijd ook in de preken, als we samenkomen, focussen op gebed. Want gebed is het eigenlijk het allermooiste voorrecht dat wij als christenen hebben. Het is het allermooiste wat we kunnen doen. We mogen vrijmoedig naar God toe komen. Zonder schroom. Gewoon naar de Vader toe komen. Wat is dat bijzonder. En toch maken we er allemaal. We hoeven geen amens eventjes. En geen handen omhoog. Ja, dat ben ik. We maken er toch allemaal veel te weinig gebruik van. Dat gigantische voorrecht dat wij hebben. Dat we mogen bidden, praten, luisteren. Tot met de Vader. Dat is aan ons gegund. Dat is aan ons gegeven. En toch maken we er zo weinig gebruik van. Waarom is dat zo? Hoe komt dat nou? Nou, ik heb hier vier ideeën, vier dingen, vermoedens. Maar dat kunnen er meer zijn. Maar misschien is er toch iets in ons hoofd dat we denken, bidden is saai. En bidden is saai. Hè? Want als je moet voorstellen een uur te bidden. Wow, uur bidden. Hè? Dus men denkt van bidden is saai. Het andere is, we weten vaak niet hoe te bidden. Hè? Na 3 minuten heb ik het wel gezegd. Want hoe moet je bidden? En het andere is, we leven met zo ontzettend veel afleidingen. Hè? Er zijn ongelooflijk veel afleidingen om ons heen. Hè? Dus dat als zelfs als je de Bijbel leest, naar vers 3, zit je al te denken aan het avondeten, of aan je collega's, of aan constant zijn er prikkels, overal prikkels. We worden enorm afgeleid, zodat we niet in die rust komen om te bidden. En het vierde punt, en dat is van een andere invalshoek, is dat ik vermoed dat we niet beseffen hoe machtig gebed is. Hoe fantastisch gebed is. Hoe geweldig, hoe mooi het is. Hoe heerlijk gebed is. En omdat we dat niet beseffen, maken we er geen gebruik van. Nou, dat kan. Hè? Dus misschien denken we dat het saai is. Misschien weten we niet hoe te bidden. Misschien ligt het aan de afleiding. En vooral ook dat we niet beseffen hoe machtig gebed is. Nou, de komende tijd gaan we daar tegenin. En gaan we ontdekken hoe krachtig, hoe mooi gebed is. En dat het gebed veel meer is dan een lijstje met vragen stellen. Er zijn mensen dus die alleen bidden tot God als ze in nood zijn. He, dan zijn ze komen ze in de problemen. Oh, God help me. Dat is een grapje die ze maken in Amerika. Ergens in de 60er jaren is gebed op scholen afgeschaft. Mocht het niet meer. He, werd het verboden. Tot in de 60er jaren werd in Amerika alle scholen voordat de school begint, voor elke les denk ik zelfs, een gebed gebeden. En toen werd het afgeschaft, werd het verboden. Maar een van de En voorganger zei ooit, zolang er wiskunde examens zijn, zal er altijd gebed op school zijn. ik weet niet of jullie dat ook gaan, maar als je net voor dat examen, of heer, help me alsjeblieft, wilt u me helpen? En dat mag natuurlijk ook. En als je in nood bent, als je in de problemen bent, heer, help me. Maar als dat het enige is, als dat de enige keer is dat je bidt, dat is wel verdrietig. Dat is wel, er is toch zoveel meer. En daarom heb ik ook de titel van de preek heet ook, God is geen Sinterklaas, ook als er Santa Claus op de foto staat. Maar Sinterklaas, Saint, Klaas, Claus, dus ze zijn wel verwant met elkaar, denk ik. Maar God is niet Sinterklaas, hè, waar je een lijstje, kerst komt eraan, ik maak een lijstje, dit wil ik hebben, leg je op de schoorsteen of ergens anders. En dan hoop je dat je zoveel als mogelijk van dat lijstje ontvangt. God is geen Sinterklaas, God is niet een rijke oom in Amerika, hè, die je af en toe wat vraagt. En God is ook niet een automaat waar je het juiste gebedje in stopt en dan komt het eruit. He, als je de juiste dit en dat doet, dan ontvang je antwoord van gebed. Zo werkt dat niet. Er zijn twee belangrijke sleutels die ik jullie mee wil geven voor effectief gebed. En ik heb ze hier twee. Weten wat gebed is. Wat is nou gebed? En om effectief te kunnen bidden, effectief gebed te hebben, dus dat jouw gebed iets uitwerkt, moet je weten wat het is. En dan het tweede, en waar ik me vandaag meer op zal richten, is beseffen tot wie je bidt. Tot wie heb je dat schietgebedje daar in jouw klas, in de klas voor de examen, tot wie heb je dat gebeden? En als jij vraagt, heer help mij in deze situatie, of ik heb dit nodig, of dat nodig, tot wie heb jij gebeden? Besef je tot wie je gebeden hebt. Hè? En dat is niet Sinterklaas. Dat is de almachtige grote schepper God. Dat is Vader. Tot wie bidden wij? En als wij dat meer en meer beseffen, dan dat hij ook een persoon is met emoties en op zoek is naar relatie, ik denk dat onze gebeden heel anders eruit zullen gaan zien. Want wat is jouw relatie met degene tot wie je bidt? Wij hebben een relatie met degene die wij bidden. Tot degene die wij bidden. Is dat niet bijzonder? He, dus daar is een relatie. Hij noemt ons kinderen. En het is uiteraard diep triest als men bidt alleen maar met een lijstje naar God toe komt. En zegt, God, dit heb ik nodig, dat heb ik nodig. En dan eindigt het gesprek. Nou, stel je voor, je hebt een kind en dat alleen naar je toe komt als hij iets nodig heeft. En dan komt er een lijstje en zeg hier, dit heb ik nodig, pa of ma. En dit en dat wil ik hebben. Amen. En dat was het dan, dat was het gesprek. En als de ouder vader of moeder dat dan geeft, komt er nog ineens een dankjewel uit. Nou, dat is niet leuk. Dat is niet netjes, maar het is ook vooral geen relatie. He, dat is als er geen gesprek is en geen ander, dat er niet over andere dingen gesproken wordt. Hey, hoe gaat het met jou? Hey, en als er geen dankbaarheid is. He, dan, je hebt het dan bij een bestelling bij bol.com, he, van dit en dat heb ik nodig, alsjeblieft. En dan wacht je tot het pakketje aankomt en soms komt de helft en soms komt het meer. En dat is toch niet de relatie die we hebben met de levende God. En nog erger is, of wat ook erg is, als je het kind thuis een bende ervan maakt, nooit zijn kamer opruimt, nooit meehelpt met de rest van het gezin, niet stofzuigt, niet tafel afruimt, maar wel verwacht dat hij alles van de vader of moeder krijgt. En dus thuis helemaal niet participeert in het gezinsleven, maar wel denkt dat hij alles ontvangt. Nou, in het natuurlijke werkt dat waarschijnlijk, of beter gezegd, hopelijk niet. Dat de kinderen beloond worden voor als ze ook niet participeren. Maar in het geestelijke werkt dat ook niet, zegt Jacobus. Het sleutel hiervan voor ons is dat wij volwassen moeten worden. Volwassen christenen. Je kunt natuurlijk, Vader God, mag je alles vragen. Maar dat doe je vanuit de relatie die je hebt met hem. Jij vraagt, jouw bid vanuit die positie wie jij bent. Wie jij bent als zoon, als dochter van hem. Van daaruit praat je met de Vader. En daar maakt bidden, het vragen, maakt daar een deel van uit. En als je inderdaad alleen maar naar God toe gaat om dingen te vragen. Als dat het enige moment is dat je praat met God, is dat je dingen vraagt, dan je zal waarschijnlijk niet veel ontvangen. We moeten ons afvragen, wat is Gods wil? Wat is Gods wil voor mijn leven? En vanuit die relatie, vanuit die wetenschap, gaan wij bidden. We zijn soms zo gefocust op iets wat wij heel graag willen. Op iets, één iets wat wij helemaal voor ogen hebben, zegt dat is wat wij willen. En dan gaan we daarvoor bidden en bidden en bidden. En we vragen God of we dat alsjeblieft kunnen krijgen. Maar wat we dan vergeten is dat we geen ruimte aan God geven voor iets anders. Misschien voor iets beters, maar gewoon ook voor iets anders. Als we zo gefocust zijn op onze wil en op ons verlangen. En dan bidden we alleen voor dat ene. Dan geef hem geen ruimte voor God die de helikopterview heeft. Die ook ziet waar we zijn over 5 jaar, over 10 jaar, over 20 jaar. God die alles ziet. Het is toch goed om hem even te vragen. Hij is ook heer van ons leven. Hij is onze baas. Vraag hem. En het mooie is natuurlijk dat God heer is, maar ook de Vader die het beste voor ons voor heeft. Dus als we zo gefocust zijn op dat ene wat we zo graag willen hebben, zonder ruimte te geven voor andere opties, is het heel goed mogelijk dat je gewoon Gods stem maar niet hoort. En God, omdat jij sowieso al dacht van dit is wat ik wil. En God, ik bid hiervoor, dit is wat ik wil. Maar je laat God niet spreken omdat je al je keuze gemaakt heeft. Maar God kan tegen jou zeggen, tot je spreken, nu is nog niet de tijd, wacht nog even. Of, ik heb iets veel beters voor jou, laat mij nou even in de gang, laat mij nou bezig zijn in jouw leven, ik wil jou iets laten zien. Of, voordat je dat krijgt, wil ik dat je nog dingen in orde maakt. Of opruimt, of andere dingen wegdoet en je toewijdt. En nu is nog niet het moment. En we komen daarachter als wij met de dingen van God bezig zijn. Als wij bidden, als we de Bijbel lezen. Zo komen we achter wat God wil in ons leven. Jezus bad, Vader, en die heb ik hier ook achter. Vader, als u het wilt, neem dan deze beker van mij. Dus dat is wel een scary moment voor de hele mensheid. Ik denk van, zit hier onze redding eventjes van. Jezus is in de tuin van Gethsemane en hij is aan het bidden. Vader, als u het wil, neem deze beker van mij. Jezus was ook alwetend in hem op aarde. En hij wist wat te komen, het kruis. Hij wist die weg die hij moest gaan. Maar toen zei hij, maar laat niet wat ik wil, maar wat u wilt gebeuren. En dat is een gebed dat uit van onze lippen moet komen. Dat is toch een gebed dat veel vaker moeten we uitspreken. Niet mijn wil, maar uw wil, Heer. Dat is een gebed dat veel vaker moet gebeden worden. Ook als wij, en dit is in een situatie die moeilijk is. Moeilijk voor Jezus was. Jezus zat te zweten, zat bloed te zweten in de tuin. Hij wist wat er aan zat te komen. En hij zegt, maar u wil geschieden, niet mijn wil. U wil, Heer. En jouw wil parkeren. Maar dat gebed van Jezus heeft de grootste overwinning aller tijden opgeleverd. Dood werd verslagen, Satan werd verslagen. En dat heeft de overwinning gewacht. En daarom heeft Jezus een bruid voor zich geworven. Hij zit op de troon, hij is opgevaren naar de hemel. Hij komt terug om te regeren over de hele wereld. U wil, niet mijn wil. Laten wij dat gebed nou bidden, mensen. Vaker bidden. Misschien wel elke dag bidden. Totdat in een systeem komt. Niet mijn wil, maar uw wil. Ik wil dit zo graag. Ik wil dat. Ik weet dat het niet helemaal goed is. Maar ik wil het zo graag. Maar niet mijn wil, maar uw wil, Heer. In mijn leven, in mijn gezin, in mijn relaties, in mijn gemeente. U wil, Heer, niet mijn wil. En dan komen moeilijke keuzes erbij. Moeilijke keuzes. En ook, wat moeilijk. En het gaat tegen jouw wil. Het gaat, ja. Als je soms voor Jezus kiest, voor Gods wil, gaat het soms tegen jouw wil. Ja, klopt. Maar het resultaat is overwinning. Het resultaat is leven. Het resultaat is eeuwig leven. Het resultaat is zegen. Bid het gebed wat vaker. U wil, niet mijn wil. Er zijn natuurlijk dingen die altijd Gods wil is. En dat weten we van tevoren, staat al in de Bijbel. God wil altijd dat mensen gered worden. God wil dat mensen genezen worden. Herstel komt. Je hoeft niet te bidden van, Heer, wilt u dat mijn buurman gered wordt of niet? God wil dat jouw buurman gered wordt. Hoef je niet in de Bijbel te lezen. Dat is Gods wil. God wil dat iedereen gered wordt. Dat is zijn verlangen. Dus voor sommige dingen hoef je niet Gods wil te zoeken. Door de Bijbel te lezen ontdek je al heel veel wat Gods wil is. Maar het zijn ook heel de specifieke dingen. Die keuzes in het leven van die baan of die baan. Heer, wat wilt u voor mijn leven? Moet ik dit doen of dat doen? In relaties. Heer, wat is uw wil? Mogen we God vragen. In gebed. Maar daar komen we vooral achter in de relatie die wij hebben met God. In Jacobus staat iets bijzonders. Waar komt strijd vandaan? Waar komt dat vandaan? Is het niet uit de hartstochten die strijd leveren in uw binnenste? En helaas, helaas, helaas was dit aan een gemeente gericht. Het zou mooier zijn als hij had over de mensen buiten de gemeente. Maar helaas spreekt Jacobus de mensen in de gemeente aan. Waarom hebben jullie strijd? Waarom maken de heiligen ruzie? Kan toch niet? Kom op, heiligen, waarom maken jullie ruzie? En hartstochten, dat is het woordje hedonai. U kende dat hedonisme, seksuele begeerten, genotzucht, verslavingen. Waar komt dat vandaan? Waarom is dat aanwezig in de gemeente? En strijd komt als er mensen hun eigen begeerte najagen. Hun eigen genot najagen. En dat we zijn een gemeenschap. We zijn verbonden met elkaar. Maar als je iemand hebt die alleen zijn wil doet en hij vergeet de andere mensen en zijn passies wil volgen, maar niet mensen erbij betrekken en dan ook niet ook dingen die niet van de Heer zijn, dan komt er ruzie in de gemeente. Komt er strijd. In de gemeente van Jezus Christus is daar geen plaats voor, zegt Jacobus. Eigen begeerten is mijn wil en niet Gods wil. Er was hebzucht en afgunst in de gemeente. Men was jaloers op de anderen omdat die iets had wat je zelf niet had. En vervolgens werd er niet meer gebeden in de kerk. Want dat kan je uit Jacobus eruit halen. Er werd niet gebeden. En als er gebeden werd, werd er verkeerd gebeden. Er werd de gebeden niet beantwoord. Nou, dat is natuurlijk geen goede situatie. Maar mooi dat Jacobus ook handvaten geeft. Hè, om te zeggen van, wat wel te doen. Er werd gebeden vanuit afgunst. Hem een bad om zijn eigen begeertes te bevredigen. Nou, dat is wat je niet moet doen als je bidt. En zo zegt Jacobus, zo zal je ook niets ontvangen. Jacobus zegt ook dat als je een vriend van de wereld bent, dan ben je geen vriend, ben je tegelijkertijd een vijand van God. Als je een vriend van de wereld, als je passies daar liggen, als je de wereld lief hebt, dan ben je een vijand van God. Als je afgunstig bent, hebzuchtig bent, als je jouw hartstocht erna volgt, kan je geen vriend van God zijn. Nou, vorige week was dat het thema ook in de preek, vriend van God zijn. Had ik ook Jacobus 4 vers 4 voorgelezen. Vriend van God zijn. Is afgelopen week jouw vriendschap met God gegroeid? Heb je afgelopen tijd een beetje extra tijd gemaakt om te investeren in de vriendschap met God? Want je hebt het woord gehoord. Het is dan wel de bedoeling dat je dat iets mee doet. Toch? Amen. Amen. Dat is de bedoeling van een preek. Hè? Je hoort het en je denkt van, dat is interessant. Dat is heel interessant. De bedoeling is dat je het hoort, verwerkt, laat zinken in je hart. Hè? En je hart zegt van, wauw, yes. En dan doen. Dat is ontzettend belangrijk. Het woord ook te praktiseren. Anders zijn we alleen maar met onze gedachten van, wat een mooie woorden. Diep, mooi. Maar dit is een oproep tot actie. Een oproep tot actie. Investeer in je vriendschap met God. En God heeft die uitgestrekte arm naar jou toe. Die reikt zijn vriendschap uit. Pak mijn hand vast. De uitgestrekte hand van Jezus. Pak hem vast. Yes, ik pak hem vast. En ik wil daarop ingaan. Zo mooi. Een belangrijk aspect van deze vriendschap met God is gebed. En dan niet alleen het hele pakket van wat gebed is. Daar komen we zo meteen nog op. Maar gebed is zo ontzettend belangrijk. Bidden tot God. En als wij bidden zo voorstellen, dan is het meestal zo van, we gaan naar de Vader toe en vragen hem dingen. Zo wordt vaak ook gebed gezien. Onze Vader in de hemel. En dan komt ook, geef ons heden ons dagelijks brood. We mogen God vragen voor voorzieningen. Absoluut. Maar Jacobus, wat ik zo mooi vind, is dat hij dit gebed ook verbindt met relatie, met vriendschap. Hij legt uit dat christenen niets zullen krijgen als ze verkeerd bidden. En het verkeerd bidden is het bidden dat als doel heeft om je hartstocht te bevredigen. Dat is verkeerd bidden. Wat wij hier moeten beseffen, en ik heb dat hier ook even opgeschreven. Onze levensstijl, jouw levensstijl, heeft met gebed te maken. Levensstijl heeft met gebed te maken, ja. Je kunt niet de hele week leven als een duivel en dan verwachten dat je van God iets krijgt. Je kan niet van maandag tot zaterdag jouw wil volgen en allemaal verkeerde dingen doen. En dan ben je in nood en dan roep je God aan. Nou, God is super genadig. En hij is genadig keer op keer. Maar als jij wil bidden en ontvangen van God, dan doe je dat vanuit een relatie met hem. En de juiste manier van bidden is vanuit jouw relatie met God. Dus als jij bidt tot God, besef jij wie hij is, besef je wie jij bent. En dan hoe staat mijn verhouding met God? Ja, ik ben zijn geliefd kind van God. Ik mag hem alles vragen. Ik weet zijn wil voor mijn leven. Ik noem hem Heer, ik noem hem Vader. Vanuit die relatie, die verbondenheid, ja, vriendschap, kan je God alles vragen. En je zult ontvangen. Nou, uiteraard, als we christen worden, dan bij de wedergeboorte zijn wij, als het ware, geestelijke baby's. Als een baby iets nodig heeft, die is niet uit op relatie, die schreeuwt gewoon, bah! En dan weet je, oh, eten, bah! Schone luier, bah! Ik wil slapen. Dus er is krampjes, dit en dat. Dus die roept en ouders helpen, absoluut. En die fase in ons christelijk leven, die is er ook. Hè? Die tijd waar we alleen maar hoeven te roepen en God helpt en verzorgt en de mensen om je heen. En dan word je langzamerhand een peuter, een kleuter. Ik weet niet wie eerst komt, dat heb ik nooit. Ik ben in Duitsland opgegroeid, ik weet het echt niet. Wat komt eerst? Eerst komt de peuter, dan de kleuter. Oké, goed. Peuter, kleuter en dan ben je zo'n kindje, gaat naar school toe. En dan, ja. Weet je wat ik ook altijd zei? Mensen die mij al langer kennen. Ik zei, ik had het altijd over de kindheid. Maar in Duitsland is wat je in Nederland jeugd noemt, is in Duitsland die kindheid. Hè, de tijd dat je kind bent. Maar in Nederland is dat jeugd. En dat vind ik raar. Omdat jeugd voor mij is iets vanaf je 12 tot 18. Maar in Nederland blijkt jeugd ook je kindheid te zijn. Je tijd van het kind zijn. Ach, en nu ben ik helemaal afgedwaald. Bijzonder. Ja, dus het kind zijn is een mooie tijd ook. Geniet ervan als je bent een jonge christen en God is genadig en je mag roepen en God zegent en helpt en alles. Maar dan word je een tiener, puber christen. En het doel is dan een volwassen christen te worden. Volwassen christenen die een levende relatie met God hebben. En die investeren in de relatie, die God kennen. En die geen vrienden zijn van de wereld, maar vrienden van God. En het kan best zijn als je een jonge christen bent en nog een beetje één been in de wereld en één been in de kerk. Als je aan het leren bent over God, dan het kan zijn dat je daar een tijd in bent, maar de bedoeling is dat jij een volwassen christen wordt, opgroeit en weten wat God wil. En dit heeft alles met bidden te maken, want vanuit die relatie bid je dan en dan zal je ook ontvangen. Jouw levensstijl heeft met gebed te maken. Alles, dat heeft alles daarmee te maken. Want jij bidt tot God de hele dag door, je hebt een relatie met hem en zo ontvang je ook. Gebed heeft heel veel facetten. Dat is ook dankzegging, is ook gebed. Voorbeden, aanbidding, je hebt smeekgebeden, geestelijke oorlogsvoering. Praten met God. En wat dacht je van luisteren naar een antwoord van God? Dat is ook zo mooi. Hè? Dus we zeggen, Heer, helpt u me en Heer, wilt u me voorzien? Amen. En dan gaan we iets anders doen. En ik zie dan als het bij wijze van spreken dat God wil zeggen, hij wil antwoorden, maar je hebt al amen gezegd en je bent weer bezig met hele andere dingen. En als je bidt en God vraagt voor een antwoord, geef hem ruimte om te luisteren. Eventjes stil en laat de Bijbel tot je spreken. Het was zo mooi een jongen die appte me deze week. En zei van, ja, ik heb zo moeite om te luisteren naar God. Heb je een Bijbeltekst of iets van, hoe kan ik ontvangen? En heel spontaan, ik zei van, ga eens Efeziërs lezen. Het boek Efeziërs. Lees elke keer iets van 3, 4, 5 vers uit de Bijbel. En dan stop je en laat gewoon Gods woord op dat moment gewoon tot je spreken. Wat heb ik net gelezen? Dat is voedsel voor je ziel. En heel vaak wil God je ook vanuit die tekst ook dingen tot je spreken. En dan moet je gewoon even stil worden en God laten spreken. En ook even stil te hebben in jouw stille tijd. Ja, daarom heet het stille tijd vroeger. Hoeft niet heel stil te zijn. Maar zorg ervoor dat er momenten zijn van luisteren. Jacobus Hier in Jacobus gaat het absoluut om het vragen. Het vragen is, maakt ook deel uit van gebed. Het is belangrijk. We kunnen God van alles vragen, maar we zullen in die zin niet altijd alles krijgen als we niet begrijpen dat we in Gods wil moeten bidden. En we moeten leren dus vanuit onze relatie met Hem te bidden. Als je naar Gods wil bidt, dan ben ik zo overtuigd, dan zul je altijd antwoord krijgen. Ik wil heel kort nog ingaan op het verhaal van Gideon. En dit verbinden met wat we hier net gelezen hebben. Gideon, het is het verhaal uit Rechters 6. Gideon die was aan het dorsen in een wijnpers. Hij was zich aan het verstoppen. Het land Israël werd overrompeld door de vijand. Ze begonnen afgodenbeelden aan te bidden. En het hele land was niet meer bezig met Gods woord. Niet meer bezig met het verbond dat ze ooit gesloten hadden met God. Iedereen ging zijn eigen weg. En ja, wat gebeurde is, het land kwam in armoede terecht. Hongersnood was er. De vijand plunderde alles. Maar dan lees je aan het begin van hoofdstuk 6. En voordat het verhaal met Gideon begint, dat mensen begonnen uit te roepen naar God. Er waren een groep mensen die zeiden van, God help ons. Mensen begonnen te bidden. Mensen begonnen te smeken van, God help ons. Gedenk ons. En uiteindelijk stuurt God een engel naar Gideon toe en de engel zegt tegen Gideon, jij bent die dappere held, jij moet het gaan doen. En Gideon was eigenlijk op dat moment helemaal geen dappere held. Maar die engel zegt, jij moet Israël bevrijden van de vijand. En ik vind deze tekst, ik vind dat zo interessant, hè? Rechter 6 vers 13. Gideon zegt dit tegen de engel. En dit klinkt zo, ik heb heel veel christenen zulke soort dingen in deze trend dingen horen zeggen. Als de Heer ons werkelijk bijstaat, waarom overkomt dit ons allemaal? Waarom gebeurt dit met mij? Waarom overkomt mij dit? De grote vraag. Waar blijft Hij dan met zijn wonderbaarlijke daden? Waarover onze voorouders hebben verteld. Uit Egypte heeft hij ze geleid, zeiden ze toch. Nu trekt hij zich in ieder geval niets van ons aan en zijn wij overgeleverd aan de Midianieten. Dus Gideon vraagt de engel, waar is God? Ik heb gebeden, maar is er niet? Hij kent de verhalen, hij weet over God, maar de hemel lijkt uit koper, ik hoor niks van hem, mijn gebeden worden niet beantwoord. De engel die gaat daar niet direct op in, maar zegt tegen Gideon, en dit vind ik zo apart, hij zegt tegen Gideon dat hij die Asherah-paal die hij heeft in zijn voortuintje moet verwijderen. Dus Gideon is aan het zeuren van ja, God doet niks en hij antwoordt mij niet en er zijn geen wonderen en ik snap het allemaal niet, de vijand overrompelt ons. Maar hij heeft een afgodsbeeld in zijn voortuin staan. Hallo, wakker worden volk van God. Je hebt zo'n paal in je eigen tuin staan en je vraagt je af, ja, God luister niet meer. Je hebt een andere God. Je had een andere God daar staan in je huis, in je tuin, en je vraagt je af, waarom luistert God niet naar mij? En ja goed, Gideon, die gaat dat omhakken. Fantastisch. En ik vind dat, het verhaal daarna wat er allemaal gebeurt, dat met 300 man, gaan ze dat hele Midianitische leger verjagen en alles. Voor mij is dat aftermath. Dat is hier, dat is de overwinning. Dat is de overwinning. Afgoden uit het huis. Afgoden uit het, dat moet je doen. Belangrijke keuzes in je leven maken. Dit hoort niet in mijn huis. Reinheid. We zijn de bruid van Christus. De rein, puur en heilige bruid van Christus. Sommige dingen moeten we verwijderen uit ons midden. Niet meer doen. Weg daarmee. Dat is de grootste overwinning. Jacobus zei, u krijgt niets omdat u niet bidt en als u bidt ontvangt u niets omdat u verkeerd bidt. We moeten leren te bidden vanuit onze relatie met Jezus Christus. Nou, een hoofdstuk later komt Jacobus ook met een antwoord en prachtig vind ik dit. 15 vers 16. Het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet. Amen. Prachtig is zo'n eentje voor op je koelkast of uitprinten en ergens. Hey, Jacobus 15 vers 16, 5 vers 16. Het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet. Elia was, en dan gaat het verder. Elia was een mens als wij. Wat? Elia was toch die superhuman being? Nee, Elia was een mens als wij. En nadat hij vurig had gebeden dat het niet zou regenen, is er 3,5 jaar lang geen regen gevallen op het land. Toen bad hij opnieuw en de hemel gaf regen en het land bracht zijn vrucht weer voort. Als we die twee, laten we die volgende slide even bekijken, even die twee naast elkaar even op ons in laten werken. U krijgt niets omdat u niet bidt. En als u bidt, ontvangt u niet omdat u verkeerd bidt. En een hoofdstuk later, het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet. Nou, door de dood en opstanding van Jezus Christus ben jij rechtvaardig verklaard. Jij bent een rechtvaardige en jij mag bidden als een rechtvaardige, maar laten we nu ook leven als een rechtvaardige. En dat, daar hebben de heiligen zo moeite mee. Je bent geheiligd, je bent gerechtvaardigd, maar ga nu ook leven als een rechtvaardige. Jacobus zegt dat Elia was een mens zoals wij. Hij gaat niet over super apostelen of super dit of super dat. Elia was een mens zoals jij. Wat hij kan, kan jij ook, zegt Jacobus. Hij is niet een van de Avengers of heeft superpowers en die kan allemaal dingen doen. Nee, Elia, wat hij kon. Als je het verhaal van Elia leest, van wauw. Maar dan was hij depressief. En dan zei hij, ja, ik wil niet meer leven. Ik heb geen zin meer. En dan bemoedigt God weer. En dan gaat hij weer er tegenaan. En dan rent hij. Hey, ken je die, dat hij sprint? Heel hard kan hij rennen. Hij kon harder rennen dan een paard en wagen op een gegeven moment. Maar dat was omdat hij gewoon geloofde in God. Hij leefde in vertrouwen met God. En hij was rechtvaardig en hij bad en het hield op te regenen. 3,5 jaar en hij bad weer en het begon weer te regenen. Dus wat wil de Bijbel ons hier vertellen? Wat is hier de sleutel? Elia, wat hij kan, kan jij ook doen. Maar bid vanuit een relatie met God. Bid vanuit vriendschap met God. Weet wie hij is tot wie jij bidt. Bid misschien zelfs voordat je iets uitspreekt. Besef even van, hey, ik bid tot de levende God. Ik zie hem niet, hij is er wel. Hij is er en hij is almachtig en hij is gewillig. Heel veel van ons geloven wel in de almacht van God. Maar we geloven heel vaak, ja, maar wil hij wel? Wil hij wel genezen? Wil hij wel helpen? Wil hij? God wil. God wil. Maar bid, ontdek. Kom in die relatie met God en dan weet je ook precies wat God wil. Rafael, kan jij met de piano komen? Ik wil de rest natuurlijk ook, maar de rest van de muziek niet. Maar laten we opstaan. En kunnen we 510 zingen? Dit is mijn verlangen. Ja. Ik wil met jullie bidden. En ik ga jullie echt vragen om dit echt in de praktijk te zetten. En we gaan, jullie krijgen een herinnering. Morgen, denk ik, van Carolien. Lees eventjes Jacobus 5 door. Misschien een stukje van 4 nog. En dan laat dit tot je indringen. Laat dit tot je doordringen. Tot wie je bidt. Je bidt tot de levende God. Waarmee je een relatie hebt. En die, hij is op zoek naar relatie. Hij wil jouw beste vriend zijn. Hij zit jou achteraan. Verlang jij ook naar hem? Verlang je naar Jezus Christus? Verlang je van hem te horen? Strek je uit. En we gaan dat lied zo meteen zingen. Maar Vader God, ik bid u. Ik bid u dat u onze harten zacht maakt. Hier en dat wij leren ons af te zonderen hier en nu en dan. En dat we bidden en horen en luisteren naar u. Heer, dat we in de intimiteit komen met u, Heer Jezus. Heer, ik bid u, Vader, dat een honger komt naar u. Naar uw tegenwoordigheid. Heer, we verlangen naar u. Heer, maar we weten vaak niet van hoe. Maar wat moeten we dan doen? Heer, ik bid u ook voor een innerlijke rust, Vader. Heer, dat we tot rust mogen komen. Heer, onze gedachtes, Heer, even in rust mogen komen. Heer, als we de Bijbel lezen, als we tot u bidden. Heer, en dat we, Heer, dat het niet een monoloog wordt, maar ook een dialoog. Heer, dat we ook ontvangen mogen van u. Heer, ik bid u voor een bijzondere week deze week. Heer, een week waar wij mogen groeien in vriendschap. Groeien in de relatie met u. Waar ons gebedsleven, Heer, nieuw leven ingeblazen wordt. Heer, waar ons gebedsleven actief wordt. Help ons, Vader. Heer, en als we, Heer, met deze zondag een nieuwe reis beginnen. Heer, en van zondag tot zondag, Heer, meer mogen leren over gebed. Heer, ik bid u dat we allemaal, Vader, Heer, daarin mogen groeien in de naam van Jezus. Heer, wij allemaal, Heer, de voorganger, het bestuur, de oudste, de diaken, hier iedereen, Vader. Heer, dat we mogen groeien. Groeien. In een relatie met u. Heer, dat we als de discipelen mogen zeggen, Heer, leer ons bidden. Heer, we vinden het zo moeilijk. Leer ons bidden. Dank u, Heer Jezus. Halleluja. Amen.